Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 2. Theolerius stopt met verven. Hij vindt het welletjes. Het is nu 5:30 en zijn taak zit er voor vandaag op. De lange ladder schuift hij in en legt deze tegen de wand van de buitenpui. Zijn kwasten stopt hij in een leeg verfblik met terpentine. Morgen kan hij weer met schoon geweekte verfkwasten beginnen. De grondverf is bijna op, ziet hij. Hij sluit de bus met de rest verf zorgvuldig af. Verf is schaars en alle beetjes helpen, vindt hij. Als hij buiten klaar is met schilderen, moet hij binnen aan de slag. Plafondwitten, de deuren en kozijnen een verfje geven en ook nog opnieuw behangen. Ze hebben volop werk. Samen met de schildersknechten en de knecht van vader hebben ze te veel werk om alles op tijd klaar te kunnen krijgen. Theo doet zijn witte ketelpak uit. Samen met de aangebroken verfblikken zal hij die binnen achterlaten. Hij loopt achterom en klopt op de achterdeur. Binnen, roept een vrouwenstem. Theo steekt zijn hoofd om het hoekje van de deur en zegt: ik ga er vandoor, mevrouw de Ruiter. Mag ik deze spullen hier in de keuken zetten? Ze staan hier veiliger dan buiten. Er wordt tegenwoordig zoveel gestolen. Zet alles hier maar onder de keukentafel, zegt ze. Fijn, dank u wel. Tot morgen. Met een armzwaai vertrekt Theo. Dan verdwijnt de schilder naar buiten en knoopt zijn jas dicht, die hij in de gauwigheid heeft aangedaan. Hij pakt zijn rijwiel op, slaat zijn ene been over de bagagedrager en gaat de kant van de Amsteldijk op. Theo moet nog even naar de werkplaats. Morgen heeft hij nieuwe grondverf nodig. Als hij de werkplaats nadert, diept hij de sleutel op uit zijn zak. Vader zal wel boven zijn. Om 5:30 sluit hij meestal de boel af. Hij voelt aan de winkeldeur. Ja, die zit op slot. Gelukkig hoeft hij niet te wachten. Met de sleutel opent hij gelijk het slot. Even later staat hij al in de hal van het huis. Hij hoort binnen geen enkel geluid. Zouden ze wel thuis zijn? Heeft Lena misschien school? Zijn zus geeft les op de modevakschool. Die is dus enkele middagen van huis. Maar nee, denkt hij erachteraan, dat is nooit op maandagmiddag. Als hij de deur van de kamer opent, gluurt hij naar binnen. Daar zit pa in zijn gemakkelijke stoel te knikkenbollen. Die is in slaap gevallen. In de keuken hoort hij nu ook iets, gerammel van pannen. Dus zijn zus is ook thuis. Op zijn tenen om zijn vader niet wakker te maken, sluipt hij de keuken in en sluit de deur onmiddellijk achter zich. Ha, zus, zegt hij op gedempte stem. Lena kijkt verrast op van het kokkerallen. Ha, die Theo. Pa slaapt, hè, zegt hij guitig lachend. Ja, pa doet dat de laatste tijd meer dan vroeger. Hij wordt oud, vind ik. Het is even stil tussen die beiden. Het spreekwoord, al wat oud is, is nabij de verdwijning, speelt hen beiden door het hoofd. Toch is vader nog altijd de baas hier. De hele familie luistert naar hem. Een oude vader heeft in alles toch nog het laatste woord. Je komt eigenlijk als geroepen, broer, fluistert Lena geheimzinnig. Wel, is Theo's weerwoord. Nou, dat zal pa wel tegen je zeggen. Theo zwijgt en snuift met zijn neus. Wat ruikt dat lekker hier. Zijn lievelingsgerecht, ziet hij al gauw. Haché, om te watertanden. Lena giet de aardappels af en stampt de uien met vlees erdoor. Als ze ermee klaar is, neemt ze een theeschoteltje en mept met een pollepel van de stampot erop. Een proefje, joh, de een herkent haar broer en weet dat hij dol is op haar sjee. Dat is mijn kostje. Met een klein lepeltje werkt Theo alles naar binnen. Dat smaakt, zus, zegt hij, terwijl hij het lege bakje neerzet op het aanrecht. Maar je krijgt toch niets meer, hoor, lacht Lena plagend. Niet nodig ook, sneert Theo terug, anders eet ik straks niet meer en dat zal sneu zijn voor mijn vrouw. In de huiskamer is gerucht. Pa is wakker, hoor je het? Theo knikt en maakt aanstalten om naar de kamer te gaan. Als hij zijn hoofd om de deur steekt, ziet hij het al. Zijn vader is bezig zijn pijp aan te steken. Theo groet en zegt meteen wat hij komt doen. Hij heeft morgen grondverf nodig. Gewoon witte grondverf, pa. Want mevrouw de Ruiter wil alles heel licht in de verf hebben. Ik heb anders moeite genoeg gehad om de ouderwetse donkergroene laag eraf te schuren. Lerius kent die buurt wel. Alles is daar even somber en donker. Er zit nog dezelfde verf op als 20 jaar geleden. De meeste klanken gaan over op de nieuwe trend. Alles moet zo licht mogelijk tegenwoordig. Zelfs het behang moet licht zijn. Soms haast wit. Hij begrijpt niet wat de mensen daaraan vinden. Vooral met kleine kinderen lijkt het hem zeer onpraktisch. Het is zo vuil, meent hij. Ach ja, zo blijft er in elk geval werk aan de winkel. Theo neemt geen zet. Hij blijft staan, want het is zijn bedoeling om weer gauw weg te gaan. Maar vader beduidt hem om te gaan zitten. Hij heeft hem iets te vertellen. Lerius is even stil. Hoe zal hij het zijn zoon uitleggen? Theo luistert aandachtig naar wat vader zegt. Dominee Lamsma is hier geweest, begint de oude baas. Die kwam met een groots plan. Of wij mee wilden werken in het verzet. Theo is een en al verbazing. Dat is niet mis te verstaan. Hij wil er iets tegen inbrengen. Maar zijn vader gaat gewoon door. Hij zet uiteen wat er van de familie wordt verwacht. Nadat dominee vertrokken was vanmorgen, hebben we gedrieën, je zussen en ik, nog lang nagepraat. We hebben overwogen wat ons te doen staat en hoeveel extra werk alles met zich mee zal brengen. Lena twijfelde geen ogenblik. Van haar had ik al direct het ja-woord. Maar Corrie had nogal wat bezwaren. Toch gaf ze tenslotte ook haar fiat. Je zus Lena heeft haar zo lief toegeknikt. Ze was blij dat ook Corrie ermee instemde. Kijk Theo, ik heb jou ook nodig voor deze zaak. Theo schuift onrustig heen en weer op zijn stoel. Dat zijn vader zoiets aan hem voorstelt, had hij niet kunnen bedenken. Hij heeft ook wel eens van die organisaties gehoord, maar er tot nog toe niet erg over nagedacht. In de oorlog zijn er zogenaamde knokploegen ontstaan, groepjes mannen die erop uit zijn om tegen de bezetter op te treden. Als er een besluit valt van de Duitse regering dat hen niet al te best aanstaat, komen zij in het geweer. Om dan met geweld hun landgenoten te helpen. Zo vervallen gemeentehuizen en roven persoonsbewijzen en bonkaarten om die aan onderduikers te geven. Dat is gevaarlijk werk. En nu schijnt vader er zelfs voor te zijn. Maar dan lopen we toch groot gevaar, vader. Als we betrapt worden, schieten ze ons misschien wel dood. Ja, gevaarlijk is het wel. Bedenk dat de Duitsers onrechtmatig hier het roer in handen hebben genomen. Ze horen hier niet thuis. Het is niet onze wettige overheid. Nu gaat het erom of wij bereid zijn ons daarbij aan te sluiten. Jij en ik, jouw zwager Barend en jouw neef Herman. Ook Lena en Corrie zullen het hunne daaraan moeten bijdragen. Onder het spreken van zijn vader is de goede wil om anderen te helpen bij Theo boven gekomen. De vijand weerstaan. O, hij wil niets liever dan de Duitsers zo gauw mogelijk het land uitjagen. Hij raakt er door in vuur en vlam. Vol geestdrecht gaat hij op de woorden van vader in. We zullen ze krijgen, die jongens, zegt hij opgewonden. En Hitler, daar maken we gehakt van. Ho, ho, Theo, niet zo doordraven, hoor. Zo mogen we ook weer niet spreken, temper de oude hem. We mogen nooit uit wraakzucht handelen. Dat weet jij toch ook wel? Het is een heilige oorlog die wij moeten voeren tegen het nazidom. Die goddeloze nazileer is een verzinsel van de Satan. Theo kijkt beschaamd voor zich uit. Pa heeft gelijk. We moeten uit een goed beginsel te werk gaan. Stil luistert hij naar wat vader nog meer zegt. Heb het er vooral met je vrouwtje over, hoor, om samen bereid te zijn jullie bij de ondergrondse beweging aan te sluiten. Theo knikt. Het dringt nu pas tot hem door wat er van hem verlangd wordt. Langzaam staat hij op van zijn stoel en schuift hij weer op zijn plaats. Het wordt hoog tijd om naar zijn eigen huis te gaan. Vol gedachten verlaat hij de schilderswoning. Straks, thuis, zal hij het er direct met Nel over hebben. Vader vroeg al of hij samen met Nel dat ondergrondse werk op zich wil nemen. Hoe dichter hij bij huis komt, des te moeilijker vindt hij het. Zal Nel het goed vinden? Ze zal er geen extra werk door krijgen, want alles gaat via de pastorie. En zijn ouderlijk huis met de werkplaats. Maar hij zelf zal bij nacht en ontij erop uit moeten. Dat betekent dat ze veel alleen zal zijn. Zo krijgt zij er ook haar portie van. Daar ziet hij zijn huis al. Via een nauw gangetje tussen de huizen door bereikt hij de achteringang. Achter de poort stalt hij zijn fiets. Daar staat hij veilig. Dan begeeft hij zich via de keldertrap naar het woongedeelte, boven. Met 2-3 treden tegelijk is hij er al. Het is hier nog gauw donker. Gauw een lichtje maken. De schemerlamp verspreidt een flauw schijnsel. Ze moeten zuinig zijn met de stroom. O, Nel staat in de winkel, ziet hij door het glazen pui heen. Nog een late klant zeker. Liefst wil hij haar direct alles vertellen. Maar hij moet wachten tot ze de klant geholpen heeft. In de hoek van de kamer staat de box met de kleine Leni erin. Het kind was lief aan het spelen. Maar nu ze haar papa hoort en ziet, zet ze het op een krijsen. Ze steekt haar beide armpjes naar hem uit. Papa, papa, roept ze aan één stuk door. Theo tilt zijn dochtertje op en zet haar op de vloer. Dat is naar de zin van het kleintje. Ze loopt met haar dribbelvoetjes kraaiend de hele kamer rond. Het is al 7:30, ziet Theo op de pendule. Het dagmeisje dat ze in dienst hebben is zeker al naar huis. Met de kleine meid op zijn knie zingt hij voor haar een versje. Over 2 kleine poesjes die nergens te vinden waren, maar toch weer zijn terechtgekomen. Het kind kraait het uit van louter plezier, als ze even later op papa's knie hop, paardje, hop speelt. Intussen gluurt Theo door de glazen wang de winkel in. Wat duurt het lang voordat die klant klaar is? Gelukkig, de winkelbel klingelt. Een teken dat de vrouw weer weggaat. Nel doet de deur op slot. Dan loopt ze haastig naar achteren en kust haar man gedag. Ze ziet direct dat er wat is. Vlug vertelt Leo haar waarom hij zo opgewonden is. Ze staat even perplex. Ze vindt het eigenlijk geen werk. Stel je voor dat haar man in zijn handen van de Gestapo valt. Wat moet zij dan beginnen met haar 2 kleine kinderen? Even dreigt het mes te gaan tussen het echtpaar. Ieder heeft zo zijn eigen idee over het verzet. Dan opeens zwijgen ze. Anneke, hun oudste dochtertje, komt met veel lawaai binnen. Ze is bij een vriendinnetje wezen spelen. Maar komt nu op het eten af. Het zesjarige meisje staat zo ineens voor haar ouders. Ze zwijgen abrupt. Kleine potjes hebben grote oren. Zo, zo, begroet haar moeder haar. Kan je niet een beetje kalmer aandoen? Anneke heeft opeens het hoogste woord. Ze heeft zoveel te vertellen over Dieneke, haar vriendinnetje. Haar mond staat niet stil. Ze hebben zo leuk gespeeld. Ze snuift eens. Wat eten we vandaag? Je mag 3 keer raden, lacht haar moeder. Ze haalt haar neusje nog eens extra goed op en denkt even na. Ik weet het al, boerenkool met worst. Je mag nooit meer raden, zegt vader Theo. Toch heeft hij zelf ook wel trek. Hij vertelt van het schoteltje Hansje, van tante Lena. Dat heeft toch de ergste honger bij hem gestild. Anneke krijgt er des te meer honger door. Hansje, lust zij even goed als paps? Wat heeft ze opeens een reuzenhonger? Ze houdt haar handje tegen haar buik. We gaan direct eten, hoor. Nog even geduld, bemoedert Nel. In de keuken fluisteren haar ouders nog wat met elkaar. Het gesprek werd zo plotseling afgebroken. Er blijven zoveel vragen over. Jammer dat ze nu hun mond moeten houden. Na het eten, als de 2 kleintjes naar bed zijn, zetten man en vrouw hun discussie voort. Dicht bij de kachel, geschoven drinken ze samen koffie. Als de kommen leeg zijn, zegt Nel. Toe, Theo, vertel nog eens, man. Wat is er besloten? Theo begint van voren af aan. Hij vertelt haar opnieuw wat vader Lerius van hen vraagt. Dominee Lamsma zal de leiding hebben bij alles. En eerlijk gezegd, Nel, ik kan er niet onderuit. Het wordt steeds duidelijker voor mij dat het mijn dure plicht is daaraan mee te werken. Ineengedoken zit Nel te luisteren naar wat Theo vertelt. Ze beseft goed wat dat inhoudt. Het leven zal gevaarlijk worden. Ze zal haar man veel moeten missen. En als dan 's nachts de sirenes zullen loeien, dan zal ze alleen zijn met haar 2 kleine kinderen. Ze vecht een strijd in haar binnenste. Wat moet ze dan beginnen, zo alleen? Ze denkt terug aan die dag dat de oorlog uitbrak, toen op de 10 mei 1940 de Duitsers Nederland binnenvielen. Omdat Theo in militaire dienst was en geen verlof kreeg om naar huis te komen, was zij met Anneke naar haar ouders in Rotterdam gegaan om daar een paar dagen te logeren. Maar toen brak juist de oorlog uit. Op die vreselijke dag dat Rotterdam werd gebombardeerd, moesten ook zij en haar ouders vluchten voor de bommen, omdat hun woning getroffen werd en vlam vatte. Onder een regen van neervallende bommen en scherven is ze toen voorwaarts gehold. Op die vlucht raakte ze haar ouders kwijt en moest ze samen met Anneke verder. O, wat was ze toch bang geweest. Was Theo er toen maar geweest? Wat miste zij haar man op dat moment? En nu dit? Nel zucht en haar ogen vullen zich met tranen. Ze zegt tegen Theo, waarom wordt dat gevaarlijke verzetswerk niet overgelaten aan kerels, zonder vrouw of kinderen? Het is even stil tussen man en vrouw. Het tikken van de klok is te horen. Buiten slaat een deur dicht. Er blaft een hond. Nou, zeg eens wat, dringt Theo aan. Met vochtige ogen kijkt Nel haar man aan. Het leven zal er alleen maar moeilijker door worden, Theo, zegt ze te midden. Maar ja, als jij denkt dat het moet, dan moet het maar. Theo zucht. Zoiets had hij wel verwacht van haar. Maar dan opeens wordt hij weer met heldenmoed bezield. Luister, vrouwtje, begint hij opnieuw. Denk eens aan Juliana van Stolberg. Ze heeft alles overgehad voor de vrijheid van haar land. Ze heeft 5 zonen verloren in de 80-jarige oorlog. En hoe velen met haar hebben goed en bloed opgeofferd voor de waarheid. Want heus, als de nazi's hier blijven, dan is het met ons christenen ook gedaan. Zullen wij dan ook niet moeten strijden voor het vaderland? Het is een strijd die ook in het geloof gestreden moet worden. Ach, ik moest veel meer vertrouwen hebben, zegt ze beschaamd. Ja, vrouw, daar ontbreekt het mij ook nogal eens aan. Maar als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Zo is het, beaamt Nel. Laten we dan op God vertrouwen, man, voegt ze er zacht aan toe. Laten we daar samen om bidden, vrouw, stelt Theo voor. Nel knikt. Theo bidt hardop en vraagt om kracht om deze zo belangrijke stap tot het goede einde te mogen volbrengen. Dat geeft hen samen rust en zo zitten ze nog een tijdje zwijgend bijeen. Hun staat heel wat te wachten, snappen ze. Alleen met Gods hulp zal het gaan, anders niet. Ze zullen ook Rietje, het dagmeisje, ervan in kennis stellen. Veel dingen zouden haar anders vreemd voorkomen. En dat meisje is betrouwbaar, weten ze. Ze kan zwijgen als het graf. De volgende avond wordt er aan het huis op de Amsteldijk vergaderd. Er wordt druk gediscussieerd. De familieleden zijn in het voorhuis bij elkaar gekomen. Nu bij Corrie en Barend Hovius. Ze zullen samen tot een overeenkomst moeten komen. Barend, de man van Corrie, heeft een accountantskantoor. Hij houdt de boeken bij van menig grossierderij. Zodoende komt hij veel met groothandelaars in contact. Die houden hem van alles op de hoogte. Als je toch hoort wat een roversbende ze zijn. Die moffen zijn gouddieven, plunderaars zijn het. Het merendeel van de oost en de goederen verdwijnt naar Duitsland. Daar kunnen ze van alles gebruiken. Nu de oude Lerius het opgezette verzetplan zojuist heeft meegedeeld, dankbarend aan zijn mogelijkheden. Hij is in de gelegenheid om aan de levensmiddelen te komen. Al die onderduikers die zij uit handen van de bezetter zullen houden, moeten immers eten. Waar moeten zij het allemaal vandaan halen? Hij luistert gelaten naar wat zijn schoonvader hem nog meer te zeggen heeft. Doen jullie allemaal mee? Wil Lerius weten. Wij wel, klinkt het als uit één mond. Dat is dan voor elkaar. Corrie zit diep in gedachten te peinzen. Maar dan opeens veert ze overeind. Barend, zegt ze enthousiast. We hebben op de 3e verdieping van dit huis genoeg ruimte waar we veel van wat mensen kunnen bergen. Slaapplaatsen genoeg. Zeker wel voor 20 man, als het moet. Het zou hier een doorgangshuis kunnen worden, voegt ze er in één adem aan toe. Lena kijkt haar zus verrast aan. Het is zoals Corrie zegt, dat ze daar zelf niet eerder aan gedacht heeft. De vliering is een prachtige schuilplaats. En Theo, vraagt Barend nieuwsgierig, vind jij dat ook niet? Ja, nou, dat is een goede oplossing. Wat heeft hij daar als jongen fijn gespeeld? Daar was hij onvindbaar voor zijn vriendjes bij het verstoppertje spelen. Nel, die er ook bij is, kijkt haar schoonzus vol bewondering aan. Ze kan niet altijd even goed met Corrie opschieten in de dagelijkse omgang. Ze is zo overdreven preuts, maar nu stijgt ze in haar achting. Zal Herman ook meedoen, man? Vraagt Corrie plotsklaps. Ik weet het haast wel zeker, antwoordt Barend. Mijn zoon zal sowieso geen beurs meer krijgen. Hij heeft dat anti-Joodse formulier niet ondertekend. Die moet straks anders zomaar doelloos ronddwalen. Nou, dan krijgt hij er tijd genoeg voor als zijn studie voorlopig stopt. Nou knikt, misschien is dit de oplossing wel, dat haar neef Herman zich geheel inzet voor de organisatie. Toch wel jammer eigenlijk, hè, vindt zijn opa. Johan Lerius was maar wat trots op zijn studerende kleinzoon. Dat is de schuld van die nare Duitsers, valt Corrie uit. Waren die maar niet gekomen, dan zouden de Joden hier in dit land nog vrij kunnen wonen. Zo is het, valt Barend zijn vrouw bij. Maar laat elk zijn plicht doen en zijn steentje bijdragen voor het goede doel. Het zal waar zijn, kinderen, stemt opa toe. Maar we zijn zijn knechten. We zullen bouwen en God van de hemel zal het ons doen gelukken. Bij deze laatste woorden is het opeens weer stil. Vader Lerius weet het altijd uit de Bijbel te bevestigen. Ieder heeft zo zijn eigen gedachten. De vrouwen maken van de gelegenheid gebruik om voor drinken te zorgen. Opeens schrikt de familie op. Er komt iemand de trap op. Wie zal dat toch zijn? Misschien een spion? Barend is opgestaan uit zijn stoel en loopt met vlugge passen naar de overloop. Ik ben het hoor, roept een bekende stem. Het is Herman, die nooit eerder naar huis komt dan op zaterdagmiddag. Barend wacht tot zijn zoon boven is. Er moet iets bijzonders zijn. Of wordt het zo bestuurd dat hij nu juist op deze avond komt? Hij komt als geroepen. Mijn koffer staat beneden in de gang, hoor. Die zal ik straks wel even naar boven sjouwen, zegt hij. Barend weet nu helemaal niet hoe hij het heeft. Waarom komt zijn zoon zo onverwachts thuis en dat met zoveel bagage bij zich? Maar hij vraagt zijn jongen nog niets. Hij ziet er zo overstuur uit. Kom maar gauw in huis, dringt hij aan. Herman is al in de woonkamer en kijkt verbaasd op. Waarom zijn opa en tante Lena hier, oom Theo en tante Nel? Ze zitten met zulke ernstige gezichten bij elkaar. Op zijn beurt denkt hij dat er iets bijzonders gaande is. Waar is mam? Vraagt Herman. Ze is toch niet ziek, nu jullie zo bij elkaar zitten? Hij mist haar meteen. Mama is in de keuken, koffie inschenken, zegt vader Barend. Maar er is toch niets bijzonders met jou, dat je op dit ongewone tijdstip thuiskomt? Ja, er is heel wat gebeurd vandaag. De slag is gevallen. Het gesprek stokt even, omdat moeder Corrie met een dienblad vol met kopjes de kamer binnenstapt. O, Herman, jij thuis? Roept ze vol verbazing uit. Hoe kan dat nu? Ze zet het dienblad met een smak neer op de tafel. Ze moet even van haar verbazing bekomen. Dan begint Herman te vertellen. Toen ik vanmorgen naar het college wilde gaan, zag ik een stel SS'ers voor de deur van de universiteit stond opgesteld. Alle studenten werden voor zij de universiteit ingingen gecontroleerd. Iedereen moest zijn ariërsbewijs laten zien. Anders mochten zij het schoolgebouw niet in. Nou, en jullie weten het, ik heb dat formulier niet ingeleverd en zodoende geen bewijs van toegang in mijn bezit. Toch had ik nog een poosje doorgestudeerd. De docenten deden een oogje toe. Maar nu de Duitsers zich ermee bemoeiden, kon ik niet door de mazen heen glippen. Ik ben maar naar mijn kamer gegaan en heb alles aan mijn hospita verteld. Goede raad is duur. En tenslotte heb ik besloten het leren er nu helemaal bij te laten zetten. Nadat ik mijn koffer gepakt had en mijn appartement wat opgeruimd had, zocht ik mevrouw van Bentham op. Ik heb meteen met haar afgerekend. En nadat ik afscheid van haar genomen heb, ben ik op de tram gestapt hier naartoe. Maar bij de bushalte stond ook al een Duitse politie. De groenen controleren persoonsbewijzen. Gelukkig wist ik aan het ontlopen en ben ik snel naar een volgende halte gestapt. Daar was geen Duitser te zien. En ongehinderd bracht de tram mij naar Amsterdam-Amsteldijk. Met een diepe zucht laat hij zich onder uitglijden en zwabbert moedeloos met zijn beide armen langs de leuning. Wat een toestand. En nu zit ik hier tussen de muren van mijn ouderlijk huis. Het verhaal dat Herman doet, kwam de familieleden niet vreemd voor. Zoiets hadden ze al lang verwacht. Die Duitsers doen heus geen half werk. Toch blijven er nog vragen over. Waarom zijn er nog zoveel die maar getekend hebben uit eigen belang? Door zo'n anti-Joodse verklaring te tekenen, kunnen ze ongehinderd hun studie voltooien. Vader Barend zucht en zegt: maar mijn zoon, je hebt er goed aan gedaan. Herman knikt en is blij dat vader er ook zo over denkt. Dan kijkt hij eens rond en zegt opnieuw: maar waarom zitten jullie hier zo bij elkaar? Is er hier soms ook wat aan de hand? Er is toch niemand jarig? Zijn vader legt uit wat er aan de hand is. Onder het vertellen leeft Herman op. Maar dat zou mooi zijn. Zijn ogen lichten op en hij kijkt lang en niet meer zo somber. Als pa zwijgt, komt hij voor zijn mening uit. Dat is even wat. Het heeft vast zo moeten zijn. Nu kan hij zich ook inzetten om de vijand te weerstaan. Dat komt hem nu goed van pas. Hij kan zich verdienstelijk maken voor het vaderland. Laat die studie in de rechten voorlopig dan maar schieten. In deze oorlogstijd zal hij toch geen functie krijgen. En na de oorlog kan hij toch weer verder gaan. Ik doe ook mee, roept hij vol vuur. Dat is dan ook weer voor elkaar, denkt opa Lerius. Toch wil hij hem waarschuwen voor overmoed. Het zal veel moeite kosten aan doorzettingsvermogen. De gevaren zijn vele, mijn jongen, tempert hij hem. Als moeder Corrie nog wat kolen in de kachel gooit, schieten de speelse vlammen omhoog. Het ietwat gedoofde vuur wakkert opnieuw aan. De warmte maakt het gezellig in de ruimte. Ze zijn één van hart en één van zin. De overeenkomst wordt gesloten. Op naar de strijd, voor vrijheid en recht. Ze mogen niet achterblijven. Lena mijmert, de zwakke zegen. Ik ben een held. De volgende dag om 7:30 rijdt Theo Lerius van de Spuistraat naar de Amsteldijk. Hij moet om 8:00 beginnen. Het is nog donker buiten op deze vroege herfstdag. Vervelend dat de straatverlichting niet meer gebruikt mag worden. Alles moet duister zijn, met het oog op de vijandelijke vliegtuigen. De Engelse vliegtuigen zouden anders al te gemakkelijk de weg vinden om hun militaire doelen te bereiken. Als hij bij de schilderszaak aankomt, is alles nog in diepe duisternis gehuld. Het zwarte verduisteringsgordijn zit potdicht. Geen straaltje licht komt naar buiten. Als Theo aan de klink rammelt, hoort hij voetstappen binnen. De sleutel wordt haastig omgedraaid en een smalle lichtstreep valt naar buiten op de stoep. Vader staat achter de deur en haastig slipt Theo door de kier naar binnen. Snel doet hij de werkplaatsdeur achter zich op dicht. Zijn ogen knipperen tegen het felle licht van de lamp. Zo, jongen, ben je daar? Groet Lerius. Theo lacht. Zoals je ziet, pa. Zijn vader wijst hem de verfbus aan. Maar eerst even iets anders, Theo. Het gaat over dat verzetswerk. Wil jij vanavond samen met Barend naar dominee Lamsma gaan en de boodschap van onze overeenkomst doorgeven? Het valt Theo rauw op zijn dak. Vader laat er geen gras over groeien. Daar had hij nu nog niet op gerekend. Maar hij beseft gelijk dat het plan geen uitstel kan leiden. Vooral niet om de Joden, die een groot gevaar zijn. Elke dag is er één die hen nader tot de ondergang kan voeren. Goed, belooft hij. Vader Lerius knikt dankbaar Hij had ook niet anders verwacht. Dat had hij zijn kinderen altijd voorgehouden. Een man, een man, een woord, een woord. Zonder verder commentaar reikt hij hem de verfbus aan. Dit is de bus grondverf, Theo, zegt hij zakelijk. Ah, fijn, u bent al vroeg aan het werk geweest, is Theo's weerwoord. Goed, nu kan ik voorlopig een poosje vooruit. Ik zou het ook denken. De bus zit tot aan de rang toe vol. Maar wees voorzichtig dat je niet most, hoor. Theo is echter wel wat gewend. Hij zet de volle verfbus buiten op de stoep. Dan gaat hij zijn ene been over de fietsstang. Met een handige beweging pakt hij het hengsel vast. Vader Leerjes kijkt hem hoofdschuddend na. Zo lenig als die knul ook is. Afijn, vroeger stond hij ook nergens voor. Het gaat gelukkig goed. Even schommelt de verfbus nog zachtjes heen en weer. Maar Theo houdt zijn evenwicht. Even later is hij al uit het gezicht verdwenen. Buiten is het lang zo donker niet meer als daar straks. In gedachten trapt Theo verder. Hij denkt aan het nieuwe dat in zijn leven gekomen is. Wat zal de toekomst brengen? Niet in eigen kracht, zei vader, maar met Gods hulp. Want zo heldhaftig is hij van zichzelf niet. Theo houdt niet van vechten en ruzie maken. Onwillekeurig moet hij denken aan dat vers dat hij vroeger op school heeft geleerd. Laat hem besturend waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen moet. Dank u wel voor uw aandacht.